Timo, wat doe jij om metabool gezond te blijven?
Ik blijf dicht genoeg bij mijn setpoint. Ik bedoel dus met dicht bij het setpoint blijven, ja. Is van alles genieten, maar gezondheid prioriteren, zodat je er ook van kunt genieten.
Dit is de Metabool Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast de kennis uit onze podcast hebben wij 6 masterclasses ontwikkeld met een specifiek onderwerp. Daarin werken wij volgens onze eigen REVO-methode. Reactivering, evolutie, voorkomen en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, bieden wij 4 lesdagen om te leren testen. Ben je benieuwd? Neem dan een kijkje op www.revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nacht lang wanneer je naar deze podcast luistert. En de gast is vandaag Timo Hans, bekend van radio en tv. Oh nee, dat was Sanne Hans. Fijn dat je weer naar Beuningen bent gekomen.
Ja, dat was een flink eind hoor, die derde keer.
Zo slecht dit.
Ja. Maar dat maakt niet uit, de toon is gezet.
Ja, precies.
En vandaag gaan we het in podcast nummer 3 in dit drieluik hebben over stress. Chronische stress, acute stress.
Ja, hele vele vormen van stress, denk ik, die er zijn.
Nou ja, we hebben vorige keer in het kader van chronische pijn ook gesproken over de amperste associated molecular patterns die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van chronische pijn. En ik denk dat we wellicht ook over een aantal associated molecular patterns kunnen praten als het gaat over stress.
Ja, kijk maar wat ik had opgeschreven. Dus dat denk ik ook.
Wij zijn 2 zielen en 1 gedachte.
Ja, zoiets.
Ja. Voel je ook een bromance?
Ja, ik aanschouw hier al voor man.
Doe maar niet.
Een mannelijke liefde tussen jullie twee. Ik zie die vonken gewoon over en weer gaan.
Ja, dus, fantastisch.
Fenomenaal.
Wie wilde wat zeggen?
Nou, ik denk dat jij mag beginnen deze keer.
Oké. Nou ja, als we het hebben over stress, dan moeten we als eerste vaststellen dat stress supergezond is. Stress helpt je om alert te zijn. Stress helpt je om je leven te redden. Maar de vraag is of dat altijd gezond is om chronisch stress te hebben. En de vraag stellen is eigenlijk de vraag beantwoorden, want het antwoord daarop is natuurlijk nee. Als je gaat kijken naar de evolutionaire ontwikkeling van onze soort, dan zijn wij hier dankzij onze stressreactie. Die stressreactie kent een aantal gezichten. We hebben de sympathicus, parasympathicus als vorm van stress, neurotransmitters, gevolgd door opnieuw adrenaline en cortisol als bijnierhormonen. En wat heel veel mensen vaak vergeten is dat ook ons RAS-systeem een belangrijk stresssysteem is. Ik merk er regelmatig in de praktijk mee dat mensen mij vertellen dat ze geen stress hebben terwijl ze beta-blokkers nemen voor een hoge bloeddruk. En dan leg ik altijd uit dat beta-blokkers adrenaline op het hart blokkeren, waardoor de bloeddruk naar beneden gaat. En dat dus adrenaline het probleem zou kunnen zijn. En dat wellicht dat dan een neurotransmitter is die echt het toch wel met stress te maken heeft. Ik weet niet hoe dat jullie daar in de praktijk mee omgaan. Nou, ook zo?
Ja, ja nee, absoluut. Dit sluit ook aan op waar we het de vorige keer over hadden. Mm-hmm. Dat medicatie een enorme aanwijzing kan zijn voor de effecten die het heeft op wat het onderliggende mechanisme is. En ik denk dat dat hoge bloeddruk altijd door stress wordt veroorzaakt.
Ik denk het ook.
Ja, ja, ik zat zo te denken, je zei inderdaad van acuut goed, chronisch stress slecht. En toen dacht ik, oh ja, daar ben ik het niet mee eens. Dus dat vond ik heel erg interessant. Ik zal even kijken of dit al het punt is om hem aan te vliegen. Maar ik denk dat, ik weet zeker dat elke behandelaar, trainer, nou ja, vriend, vriendin, partner, het maakt echt niet zo uit wie het is. Je wilt als doel om minder te stressen, meer te ontspannen. Even heel kort door de bocht. Maar we gunnen graag dat mensen meer tijd hebben voor zichzelf, buiten zijn, genieten, dingen. En als je kijkt naar de maatschappij van nu, gaan mensen over het algemeen in de maatschappij gewoon heel snel. Er gebeurt heel veel. Ze worden onderdeel van één geheel. En aan het eind van de dag denken ze, phew, dat ging maar weer goed. Staan dan nog hartstikke aan, slapen heel slecht en doen dit dagen, weken, maanden, ja, jaren. En ik ben als behandelaar, trainer, behandelaar en trainer, ja, ik ben ze allebei, heel erg bezig geweest van, hey, hoe creëer je nou, wat we net ook hadden opgeschreven, hoe creëer je nou dat mensen echt bij dat einddoel komen? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen uiteindelijk komen tot dat ze zelf een einde gaan maken aan, nou ja, bijvoorbeeld vol een aantal chronische stressoren.
Ja.
En uiteindelijk ben ik op heel interessant onderzoek gekomen van Alia J. Kroom, is dat. Die, ik weet niet of het een evolutionaire adaptatie is. Ik denk dat het er vroeger ook al was. Maar een keer ook een ander verhaal dan de cortisol, de adrenaline, de stress als. Die natuurlijk als een huis staat. Dat is natuurlijk heel goed onderbouwd.
Mm-hmm.
En wat zij in haar onderzoek laat zien, en later hebben we daar bij Fysis een eigen sausje aangegeven, want het bleek praktisch niet zo toepasbaar te zijn. Dus we hebben daar best wel jaren aan haar gedaan om te komen tot een goede aanpak. Maar zij onderstreept zeg maar twee mindsets. Dus je kunt stress associëren met, het is slecht voor me, ik probeer de oorzaak van stress te vermijden, ik krijg er klachten van, weet je, het is slecht voor mijn gezondheid.
Mm-hmm.
En aan de andere kant een mindset als, hey, wat je net omschrijft, heel mooi, stress is goed voor me, het helpt me ergens naartoe te bewegen, het ontwikkelt me, et cetera, et cetera.
Mm-hmm.
En ze laten daarin mooie onderzoeken zien, zowel in sollicitaties, dus op korte stressoren, als in de economische crisis van 2008, waar echt mensen op straat komen te staan en geen hypotheek meer kunnen betalen, et cetera.
Mm-hmm.
En beide onderzoeken laten zien dat hoe positiever mensen weten te kijken naar ook de chronische stress, hoe ze naast cortisol bijvoorbeeld het hormoon DHEA gaan produceren.
Mm-hmm.
Waar DHEA helpt om een aantal negatieve effecten van cortisol weg te poetsen, waardoor mensen in korte tijd beter slapen, minder pijnklachten hebben, waardoor ze denken, hey, wacht even, mijn relatie met stress is blijkbaar beter. Waar nou ja, DHEA het brein in staat zet om te leren van een stressvolle situatie. En ook in corona zag je die onderzoeken weer opkomen, waar grote groepen mensen aangeven, ik heb stress, ik slaap slecht, ik heb pijn, een lage energie, een neerslachtig en angstig depressieve gevoelens. Waar die shift in die mindset van, hey, ook al voel ik het als heel ongezond, ik ga dit leren associëren met, zelfs die chronische stress helpt me, komt DHEA-productie omhoog en nemen de klachten af en is de stress-eindstand beter. En dat is niet de eindoplossing.
Nee.
Maar ik ben enorm gefascineerd door het gebeuren, omdat ik als therapeut het heel moeilijk vond om mensen daadwerkelijk te brengen naar minder stress. Dus dan komen ze binnen, stressgerelateerde klachten, en je gaat behandelen of je gaat wat dan ook doen, voelen ze zich een stukje beter en dan komt de stress weer terug en dan komen ze weer echt van die gaswaterlichtpatiënten zeg maar over het hele jaar door.
Je hebt eerder gehoord, Tom, of niet?
Ja.
Ik denk, nu dat ik erover nadenk, denk ik dat Tom hem voor mij heeft gehoord en jij van Tom in de lessen. Maar vertel verder.
En daar lag voor mij een hele mooie doorbraak. En ik denk dat voor heel veel behandelaars en trainers geldt. Als we alleen naar de kant van stress blijven kijken, de chronische stress die is slecht, dan helpen we waarschijnlijk onze klanten ook meer naar een cortisol profiel.
Mm-hmm.
Waar we als behandelaar en trainer, los van alle kennis en de AMS en zo, die enorm waardevol zijn. Dus ik denk dat ze exact aanhaken op dit gedachtegoed. Maar op het moment dat we niet oppassen, helpen we onze klanten dus naar de negatieve kant. Terwijl we onze, ik vind, verplicht zijn de klanten te helpen zeg maar naar de DHEA kant. Om ervoor te zorgen dat die mensen uiteindelijk daadwerkelijk zelf een einde gaan maken aan die chronische stress.
Absoluut waar. Maar en waar je het vooral over hebt, is het cognitieve aspect van stress. Waarbij je mindset dus bepalend is over de outcome, zeg maar.
Ja.
Wat ik eigenlijk bedoelde, is dat er vele vormen van chronische stress zijn, waarvan mensen niet eens beseffen dat het een vorm van chronische stress is. En die natuurlijk wel een fysieke reactie uitlokt. En dit gaat allemaal in het onderbewustzijn. En waar wel, zeg maar, biochemische reacties plaatsvinden. Want je kan maar zoveel met stress als je ervan bewust bent dat er stress is. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met die AMP's. En een van die AMP's is dus inderdaad de cognitieve AMP. En heel vaak zien wij in de praktijk natuurlijk dat er mensen bij ons komen die zeggen van ja, maar ik heb helemaal geen stress. Ja, fantastisch. Ja. En toch zie je dat er dan stressgerelateerde klachten zijn, ondanks het feit dat ze het niet ervaren als stress, zeg maar. En ik denk dat als het gaat over een cognitieve stress, ik geloof absoluut, want ik ken het onderzoek niet, dat mindset over stress een hele belangrijke factor is in het fysiek reguleren van stress. Ik zou ook niet praten over vermindering van stressoren, want dat is helemaal niet aan de orde. Ik denk dat het vooral een verhaal is in balans tussen aanstaan en uit zijn. En wellicht is het zo dat wanneer je de kennis hebt dat een andere mindset over stress ertoe leidt dat je minder aanstaat. Mm-hmm. En dus een betere outcome hebt van de interventie, zeg maar.
Ja. Ja, ik ging inderdaad ook in eerste instantie aan op de stress die ik het meest tegenkom in de praktijk. Maar laten we inderdaad dat veld breder trekken. Wat voor stressoren zou je willen belichten?
Nou ja, er zijn, zoals je in de vorige podcast al noemde, pathogen-associated molecular patterns. Er zijn danger-associated molecular patterns. Maar er zijn ook bijvoorbeeld light-associated molecular patterns. Het feit dat bijvoorbeeld 's avonds onder TL-lampen staan beïnvloedt onze bioritme. En ons bioritme kan een verstorende factor hebben op honderden verschillende functies in het lichaam. En dat is dan een light-associated. We hebben het gehad over maaltijdfrequentie. Dat is een metabol-associated molecular patterns. We hebben transgenerationele. Nou ja, Tom, vul aan.
Sexual. Dat heeft dan vaak met oxytocine bijvoorbeeld te maken als factor. Sociale amp, dat is emotional. Dan eigenlijk, kort gezegd, sociaal onrecht.
Dus ik denk dat we onze definitie van stress niet hetzelfde is.
Nee. Ik denk dat onze definitie van stress wel hetzelfde is, maar dat ik hem inderdaad vooral eerst inschot op het cognitieve.
Mm-hmm.
Dat is ook waar ik het meest over spreek, dus dat is waarschijnlijk mijn informatie om daar snel naar af te buigen.
Ja.
Maar inderdaad, tijdens mijn jaaropleiding hebben we het ook enorm veel inderdaad, hè, over hoe voeding eraan bijdraagt, hoe slaap dat doet, et cetera.
Ja, precies.
Dus, ja.
Is het ook niet zo dat het cognitieve, en jij bedoelt daarmee toch ook heel erg het bewustzijn, zo overheerst in deze maatschappij door allerlei factoren, dat je bij dat onbewustzijn überhaupt niet meer kan komen? Letterlijk.
Dat onderbewustzijn misschien wel juist dat DHEA-verhaal is.
Ja, zou kunnen. En dat je niet in verbinding zijn met je eigen lichaam en kunnen voelen in je eigen lijf. Mm-hmm. Ik moet denken aan een patiënt die ik een paar maanden geleden had, die ik had geadviseerd om na een lange periode van veel stress, waar hij zich overigens wel bewust van was. Maar hij was nu met pensioen gegaan. Het was een werkgerelateerd verhaal. Deze man die kon niet niks doen. Dus die had continu de drang om iets te moeten doen. Die kon die rust niet pakken. Die vond het maar helemaal niks dat hij gestopt was met werken. Ondanks dat zijn werken maar alleen maar stress had gegeven. Dus dat vond ik op zich alweer heel paradoxaal. Maar ook weer wel weer
de question is waarom kan hij niet stilzitten?
Precies, maar ik wilde hem dus laten ervaren dat er wat meer voor nodig is dan maar te denken dat je moet ontspannen enzovoorts en dat je stil moet. Nou, dus we gaan een oefening doen waarbij je meer gaat focussen op je lichaam, dat je gaat voelen in je lichaam, meer in connectie te komen met je lichaam, om eigenlijk als een parasympathische prikkel meer rust te krijgen in het systeem. Goed, hij is dat gaan doen. Hij kwam terug. En hij zei, Tom, dit is de verschrikkelijkste opdracht die ik ooit heb gehad. Ik zei, ja, wat dan? Leg uit. Zegt hij, ja, dit is niks voor mij. Ik zeg, maar waarom is het niks voor jou? Ik word hier alleen maar onrustiger van. Ik zei, ja, dan is het juist iets voor jou. Mm. Nou, dat vond hij even heel lastig. Hij is daar wel langer nog mee aan de slag gegaan. Was niet gemakkelijk. Maar ik denk als je dat kan openen, dat je ook al die andere factoren zoals dat je misschien gaat voelen dat suiker ook niet goed voor je is. En de makkelijker bewust wordt van vervolgens een metabole... Oh, ja, het is een hypothese, hè?
Ja.
Van een metabole amp en dergelijke. Dus dat je dat die cognitieve, waar wij heel goed in zijn... Dat we ook heel erg in onze kop zitten... zo belangrijk is die misschien wel heel vaker zelfs nog bovenop ligt... voordat je überhaupt in die onderste laag kan komen. En dan is jouw verhaal, vind ik... want ik kende dat niet voordat ik het van jou gehoord had... van het DHA-verhaal. Dus zeer interessant.
Ja. Nou, ik ben daar inderdaad altijd naar op zoek. Ik had het laatst met twee docenten van de opleiding ook over. Het einddoel is inderdaad dat we mensen... weer naar hun gevoel willen terugbrengen. Ja. Dat ze niet doen wat normaal is, maar wat er natuurlijk is. Ja. En dat ze ook voelen wat dat is, waar ze naartoe mogen bewegen.
Ja.
En in deze maatschappij past het heel erg... als je kijkt naar communicatiestrategies, behandelaar of trainer... om iemand met hele rationele dingen te enthousiasmeren eerst. Ja, wat een duidelijke verandering geeft in energie of in klachten of in stress... of in wat het ook maar mag zijn.
Mm-hmm.
Zodat mensen met die tijd die ze over hebben... Maar dat in de eerste podcast van drie lijkt ook over. Als mensen dan energie over hebben, weet je, dan komen ze vaak makkelijker bij dat gevoel. Dus het is eigenlijk inderdaad een soort van communicatiestrategie met een omweg. Van oké, het is voor heel veel van onze klanten een hele snelle maatschappij. En ze hebben het idee dat ze er niks aan kunnen doen. En dat die chronische stress slecht is. En dat het ze creëren daarmee een relatie met stress. Van, oh, dan heb ik het weer en dan krijg ik weer klachten. Het wordt allemaal erger. Maar ze weten er niks van. Maar toch wordt het een soort van monster onder hun bed. Wat groeit en groeit en groeit.
Dus de associatie waar we het de vorige podcast ook over hadden.
Exact.
Ja.
En op het moment dat je daar met super rationele dingen. Die goed bij ze passen. Want ze willen op dat moment nog niks zweverigs. En je geeft iets mee. En ze denken, wow, daar heb ik heel veel baat bij. Dan opent inderdaad de rest. Van oké, wat kan ik nog meer doen?
Dan opent de crypte.
Ja, ik denk ook dat er een generatie aan het komen is die daar steeds meer mee bezig is. Door heel veel mensen wordt het natuurlijk heel erg gezegd van, dat is populair om te mediteren en dergelijke. Mm. Maar volgens mij ontstaat er een generatie die steeds meer met lichaamsbewustzijn bezig is. En dat is denk ik een goede zaak.
Afgelopen vrijdag had ik toevallig iemand hier wat mij opvalt in de behandelkamer... is dat er heel veel mensen, en die heten dan, die horen bij de generatie millennials, superveel nadenken over wat is de volgende stap? Wat moet ik hiermee doen? Terwijl als ik terugkijk naar mezelf, en ik ben generatie X denk ik, wij dachten niet zoveel na we deden.
Ja.
En we leerden uit wat we deden. En wat je ziet, wat ik zie, is dat die mensen... uit die generatie heel erg nadenken en in wat als scenario's denken. En als ze in wat als scenario's denken, dan is daar al een cascade aan neurologische reacties in het brein richting amygdala, want dat is angst voor wat er misschien gaat komen en dergelijke. Dat heeft zoveel impact op de fysiologie van hoe dat dingen werken in je lichaam. Dat ik vrijdagmiddag zei van daar moeten we iets mee gaan doen. En nou hebben we het erover, dat is toch fantastisch.
Dus jij bedoelt ook dat de jager-verzamelaar dat niet deed?
Nee, die ging die zitten denken van als ik nou een bison tegenkom en die loopt harder dan ik, wat ga ik dan doen? Ja. Ging gewoon die bison aan.
Ja. Nou ja, interessant, want ik heb nu ook een serie podcast opgenomen met cursisten waarvan ik vind dat ze het op ondernemersvlak heel goed doen. Ja, dus behandelaars en trainers die gewoon, waar we net ook over hadden, duidelijk een merk in de markt zetten en duidelijk gewoon durven te doen.
Mm-hmm.
Ja, en inderdaad exact wat jij zegt. Allemaal zeggen ze iets soortgelijks als doen is de beste manier van leren.
Ja.
Ja, dus we kunnen ons wel druk maken om die beer op de weg.
Ja.
Maar pas als ik er naartoe loop, weet ik of het een beer was of
een bruine
een knuffel of een bontjas van mijn tante of weet ik veel wat. En dat zie je, ik heb inderdaad laatst ook een paar keynotes gegeven voor young professionals, millennials. Daar raken die lezingen heel anders. Die hebben het gevoel dat ze die stof niet nodig hebben. Die komen ook met vragen dat ik denk... Jezus, dit is anders.
Maar ook gewoon echt heel diep over nagedacht. En dan komen we dan met een vraag dat je denkt van... Wow, je hebt stap 1 tot en met 26 overgeslagen. En je komt bij stap 27 met een vraag.
Ja.
Maar goed. I have a different brain.
Ja. Ja, maar ik vind dat heel interessant. Ik redeneer de laatste tijd dus heel veel vanuit het verschil tussen het cortisol en het DHEA en hoe dat kan sneeuwballen. Dus de eerste studie die hierna gedaan is bij de Navy SEALs, waar ze uiteraard mensen willen die op een kritisch moment goed kunnen handelen.
Mm-hmm.
En die waren ja, volgens mij is het onderzoek echt al 20, 30 jaar geleden gedaan. Als je dan zo'n testweek of maand hebt, ik weet niet exact hoe lang dat duurt, maar dan doorgaan ze natuurlijk allemaal processen.
Mm-hmm.
En een van de dingen die ze deden was het bijhouden van het hormoon DHA. Of ze nou heel goed waren of nog niet. Mm. Als dat profiel maar goed was, dan wisten ze nou, de kans dat die op het moment dat het moet de juiste keus maken, is veel groter dan op het moment dat het cortisolprofiel de overhand neemt.
Ja.
En als je dan kijkt naar zo'n generatie wat nu opgroeit, wat in hun bedrijfsleven ook nog leert dat stress heel slecht is. Wat ja, op lange termijn wel correct is. Maar op het moment dat ze alleen maar leren dat stress slecht is zonder die context, ze met al dat denken en al die negatieve ervaringen zo sneeuwballen in dat stress is slecht verhaal,
ja,
dat ze daar vervolgens in die visuele cirkel niet meer uitkomen.
Nou, we weten natuurlijk ook wel dat langdurige productie van hormonen ook leidt tot veranderingen op neuronenniveau. En ik kan me heel goed voorstellen dat het DHA-verhaal eigenlijk belangrijk is in het feit dat er ondanks stress de juiste beslissingen worden genomen.
Ja.
En dat is denk ik waar het dan hier om draait, zeg maar. En we moeten ook niet mensen hun stress wegnemen. We moeten meer stress-resilient worden.
Ja.
Dat is eigenlijk het woord waar het over gaat.
Exact. Het is ook inderdaad helemaal niet de bedoeling. Jullie hebben hier natuurlijk Wim in de studio gehad. Die zei ook, het leven is geen ponykamp.
Ja,
ja, weten de mensen die Wim nog niet gehoord hebben, ja, weten meteen hoe die in de race zit. Maar weet je, er is nooit inderdaad een methode helemaal in deze maatschappij waarop we inderdaad de randjes niet opzoeken. We moeten juist de randjes opzoeken
om beter te worden. Te komen.
Ja.
A, het is niet realistisch om stressvrij te zijn. B, ik denk dat je ook daaraan doodgaat.
Ja.
Want er is ook zoiets als onderprikkeling en bore-out instead of burn-out.
Exact. Ja.
En wederom, het gaat natuurlijk om de balans.
Ja, en interessant daarin is ook weer onze fysiologie die, nou ja, wij natuurlijk revolutionair behandelen. Daar zit natuurlijk ook evolutionair in. Jij gaat ook goed op de evolutie.
Zeker.
Gezondheidstheorie, zeg maar. En dat vond ik interessant dat zei Leo Pruimboom, die zei dat denk ik een jaartje geleden of zo, van ons brein streeft eigenlijk altijd juist naar comfort. Maar de neuroendocrinologie is daar niet voor gemaakt. Het feit dat er zoveel comfort in aanbod primair is, maakt dat het zo verdomde lastig is voor ons brein om niet aan die comfort, om daar aan te gaan zitten voldoen. Ja. Dus energie, letterlijk, voeding. Ons brein, als je hoog energetische voeding gepresenteerd krijgt, dan wil je dat gewoon hebben en opeten.
Dus vet, suiker.
Ja, alleen onze neuroendocrinologie, insuline, leptine, die gaan dan niet zo goed op als je dat structureel doet.
Nee.
En daar zit een discongruentie. En misschien ook wel meteen een hele grote oplossing. Maar het zal ergens altijd zo blijven dat die comfort search van je brein die blijft. Het is hetzelfde als ons voorbeeld dat wij wel eens hebben gegeven over dat feestje.
Ja.
We organiseren volgende week een feestje. Je bent uitgenodigd. Al het lekkerste eten wat jij lekker vindt is daar aanwezig. Onbeperkt beschikbaar. Wat zou je doen om met zoveel mogelijk honger op het feestje te komen? Nou, dan zijn eigenlijk twee vragen. Ga je meer of minder bewegen? Nou, meestal krijg je het antwoord terug, meer bewegen.
Mm-hmm.
Ga je meer of minder eten tot volgende week?
Ja,
minder, want dan creëer je honger. Nou, interessant, want blijkbaar is dus honger, meer bewegen, minder eten.
Oh, dat is een dieet.
Dat is ook een advies om gezonder te worden en af te vallen en dergelijke. Maar het leidt tot honger en... Ja, evolutionair is honger natuurlijk een prikkel tot het op zoek gaan en nemen van voeding. Echter is dat in deze tijd natuurlijk weer zo makkelijk en om dat comfort te verkrijgen. Maar ja, als het er niet zo vaak zou zijn, dan zou die neuroendocrinologie ook veel beter gedijen.
Nou ja, de rode loper die uitgelegd wordt voor een ongezonde leefstijl natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is het comfort van het sedentary death syndrome, dus... veel zitten, weinig zitonderbrekingen, maar ook gewoon dat er op iedere straathoek van alles te krijgen is wat niet per se goed is. Ook de continue aanwezigheid van drinken en eten en het gebruik maken daarvan. Dat zijn allemaal van die comfort, verwarming, airco.
Ja, en ik vraag me wel eens af. Ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Maar ik vraag me wel eens af, dit wetende. Wij snappen dat het zo werkt. Ook wij zijn niet heilig.
Maar alles wat we doen wat niet goed is, doen we als Hormezen, hè? Want we doen het niet altijd.
Maar dan maar maximaal 20% van de tijd, hè?
Ja.
Oké. Maar voor een hele grote groep mensen is dit misschien wel zelfs niet eens goed te begrijpen. Of zo in cultuur ingebed over generaties, dat dit zo normaal is om zo te leven. Dat ik wel eens afvraag van, is dat wel haalbaar om dat zo groot neer te kunnen zetten?
Ja, maar ik denk wel dat dat haalbaar is. En er was vorig jaar een jaaropleidingcursus die vroeg, joh Timo, al deze kennis ligt inderdaad klaarblijkelijk heel ver af van de klanten die bij ons komen. Ja. En er zijn veel meer bedrijven die levensstijl aan de ene kant promoten, terwijl wij dat aan de andere kant willen, omdat het daadwerkelijk beter is. Gaan we die race ooit winnen?
Ja.
En dat is wel mogelijk. Het is niet dat we al heel erg aan het winnen zijn, denk ik, als je in Nederland op hele grote schaal kijkt. Want de gemiddelde Nederlander vindt gewoon, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar dat brengt ze meer ziekte dan verbetering. Maar ik heb wel één ding gezien wat wel echt heel erg sterk is. En voor mij is dat gedragsverandering op zijn allermakkelijkst. Ervaring maakt perceptie, maakt gedrag. Dus ik heb een keer de casus waar ik altijd als eerste aan moet denken, is een man, 1,75 meter, 160 kilo, werkt op de bouw, is daar een of andere aanstuurchef.
Uitvoerder.
Uitvoerder, dankjewel. Die zocht ik. Ik stond wat verder af van deze beroepsgroep. En die kwam toen de tijd, dat is nu 4 jaar geleden, voor een programma wat ik toen nog aanbood in een ander bedrijf wat ik had. Werd vergoed door het bedrijf. €1.500. Dat hielp niet mee in zijn intrinsieke motivatie, want hij kon gewoon gratis komen. En hij kwam dus ook totaal niet gemotiveerd aan. Echt, hij had geen zin in. Het ging ook nergens naartoe. Dus op een gegeven moment na 15 minuten prikken en porren van niet in zijn 160 kilo. is een beweegreden om eventueel mee te doen. Alsof ja, dit wordt hem niet. We gaan gewoon naar de bar een bakkie doen. En uiteindelijk via omdenken, anders communiceren, communicatie als kunstvorm noemen wij dat, bleek dat zijn vrouw en zijn dochter ook echt flinke klachten hadden. Die vrouw die had maagzuurklachten en overgewicht. En die dochter was net aan het puberen. Die had ook overgewicht en onzeker, middelbare school. Nou, weet je, was gewoon eigenlijk op dat moment geen fijn gezin, zeg maar, in hoe ze in de race stonden.
Too much going on.
Ja, alleen vond hij dat ze geen probleem hadden. Dus ik zei, joh, als we dat programma toch een soort van moeten doen voor het bedrijf, laten we dan de focus hebben op dat we je vrouw en je dochter meenemen. Want ik had de aanname gemaakt dat bij hem de vrouw thuis kookte. Dat bleek te kloppen. Dus daarin was het goed om hem in een hokje te plaatsen. En toen werd hij ineens helemaal enthousiast. Dus van, oké, als we dat kunnen doen, we laten mij een beetje buiten schot, dan is het prima. Maar ja, zijn vrouw ging koken, dus hij ging mee eten. Ja. En ik had wel gezegd, oké, maar dan moet je wel ook qua maaltijdfrequentie en qua andere interventie, weet je, dan moet je wel meedoen. Ja. Het gaat om je vrouw en je dochter. Maar
moet ze wel steunen.
Ja, je moet ze wel steunen, precies. Ja. Dus ja, een beetje op de juiste plekjes gedrukt. Binnen 4 weken, en dit is niet waar ik altijd naar streef, maar het is wel mooi in het voorbeeld. Binnen 4 weken viel hij 32 kilo af.
Zo.
Yo.
Ja, wat niet alleen vet was natuurlijk, maar het hele systeem, daar kon wel wat kwijt. Sliep beter, energieker, vrolijker, probleemoplossend vermogen op werk, zeiden ze. Jemig, die zit iedereen weer achter de broek aan wat hij als uitvoerderswerk dus zou moeten doen.
Mm-hmm.
Die vrouw die was in 4 weken al halverwege met de specialist op maagzuur afbouwen, of maagzuurremmers afbouwen en zo. Dat was echt een schot in de roos. 2 tot 4 weken later, dus week 6, 8, begon die hele chemie tussen dat gezin ook te veranderen. Optimistische, vrolijke gesprekken aan tafel. En waar die dus normaal gesproken 3 keer in de week uit eten gingen en met vrienden en veel ongezond, waren die daarmee gestopt. En waren ze binnen 8 weken al tegen vrienden aan het zeggen, joh, luister, jullie moeten ook echt anders gaan doen. Die waren al meteen, zeg maar, promotor.
Ja.
En daarom kom ik terug op dat ervaring, perceptie, gedrag. Deze man en vrouw en dochter hadden in een korte tijd een hele duidelijke positieve ervaring. Hè, waardoor ze zoiets hadden van, wow, maar wat we nu doen, dat is echt de moeite waard. Hè, dus we moeten iets anders gaan doen, wat best wel ver af ligt van onze levensstijl.
Mm-hmm.
Ik wil het voor 4 weken wel proberen, dat is ook een tactiek natuurlijk, hè, de drempel verlagen. Maar dat binnen 4 weken was wel echt wat ze nodig hadden. Dus ze merkten dat aan alles. Dat veranderde de perceptie over hun lichaam en over gezondheid. En dat resulteerde dan de gedrag. Wat je natuurlijk vandaag de dag veel ziet als je niet de juiste interventie hebt. Ik vind, met alle respect, maar de hoek van de voeding en diëtiek is daar een mooi voorbeeld in. Waar als je standaard op 6 tot 8 keer per dag eten zit met een schijf van 5, om even heel kort door de bocht te gaan. Dan wordt het heel lastig om een grote ervaring te creëren in 4 weken. Want het gaat juist over heel verantwoord afvallen en heel langzaam. En dat moet allemaal met heel veel schema's en calorieën tellen. Dus het wordt er helemaal niet aantrekkelijker van. Er is maar een hele kleine ervaring. Dus wat moet dat in hemelsnaam doen op perceptie? En hoe moet dat dan gedrag veranderen? Ik zie zeg maar in de afgelopen 6 jaar met, wat hebben we nu opgeleid? 500-600 paramedisch specialisten. Dat als dat lukt, of het nou gaat om in dit geval meer voeding, afvallen, hulpvraag. Maar of het nou is op hoofdpijn of slaapproblemen of burn-outs of wat dan paniekaanvallen. Als dat maar lukt in een vrij korte tijd, 0 tot 4 weken streven we na. Soms is het 6 tot 8 weken en iedereen heeft wel eens dat het niet lukt. Hè. Dus ik geef ook wel eens een interventie of dat het niet gaat. Maar als dat lukt, dan verandert dat zo de perceptie en het gedrag. Dat als daarna een arts zegt of iemand anders zegt, ja, maar je moet wel weer gaan ontbijten. Of ach, ademhaling is niet zo belangrijk of dit. Maar als mensen dat maar ervaren hebben, dan zeggen ze, joh, dat het voor jou niet werkt, prima.
Ja.
Maar voor mij werkt dit.
Ja, precies.
En dat is het meest krachtige wat ik nu heb gezien. Hoe dat ook kan sneeuwballen in vriendengroepen, families. Als ons dat maar lukt, die combinatie van kennis, inhoudelijk en communicatie, dan hebben we nog wel een shot at the trophy.
Ik moet ook denken aan een bekend filmpje althans. Voor mij is het bekend, misschien voor jullie niet, maar man, ik geloof richting de 300 kilo, besluit voor de zoveelste keer om gezonder te gaan worden, af te vallen ook, onder andere natuurlijk. Maar gaat dit keer daar op social media melding van maken.
Accountability.
Ja, en hij krijgt reacties en dat begint een beetje tam. Maar op een gegeven moment komt er een soort van community. Gaan mensen hem stimuleren. Ja. Maar ook gaan mensen met hem samen sporten, wandelen. En op een gegeven moment zie je hem in beeld of zo na zoveel dagen. En dan is hij iets aan het vertellen. En dan filmt hij en dan zegt hij, ja, I'm going to walk with a few of my friends. En dan staan daar 40 of 50 mensen met wie die samen gaat wandelen. Ja, ik hoor in jouw verhaal ook de sociale factor als mega belangrijke factor om patronen te doorbreken. En om die ervaring en de perceptie te kunnen laten leiden tot echt een gedragsverandering.
Ja, ja. Ja. Ja, want ik denk dat iedereen op een verjaardag hoor je wel heel fijn onbewust gedrag altijd. Hè. Als je op een verjaardag zit, mensen hebben het over hun rugpijn of over hun afvallen en ze weten dat je niet bij het gesprek aanwezig bent, zeg maar, en je luistert gewoon mee en denk, oh jongens, dat hele doe me normaal, doe je al gek genoeg en het kan ook niet sneller of het, ach, wat zielig voor je. Weet je, uiteindelijk weet elk mens in zijn kern wel dat als je echt een gesprek moet hebben over, joh, luister, plat gezegd, je bent gewoon te dik. Mm-hmm. Als je dat gesprek kan voeren en iemand zegt, ja, dat klopt, dan weet iedereen wel waardoor het komt. Iedereen in het bedrijfsleven die weet van, joh, ik doe dit nu niet goed, maar ik doe maar gewoon mee. Maar om mensen dat inderdaad weer te laten inzien, weet je wel, is dat stukje op klachten zitten en in een kort resultaat veel effect behalen, is gewoon zo krachtig om ze weer op een soort van neutraal terrein te brengen, om tot dat inzicht te komen.
Het is natuurlijk ook gewoon veilig om mee te doen met de grote massa, want dat is evolutionair natuurlijk zo bepaald dat je daar veiliger bent. En als je iets doet wat niet als normaal wordt gezien. En nou goed, dan kunnen we het nog even over, is
wat
iets
is
normaal,
die norm?
Is iets normaal of is iets gewoon? En zijn we het daarom normaal gaan vinden?
Ja.
Maar ik denk bijvoorbeeld, als het gaat over vrouwen met menstruatieklachten, en ik ben natuurlijk een man, en dat is altijd de eerste verwijt wat je krijgt, wat weet jij er nou van? Maar heel veel vrouwen hebben buikklachten tijdens de menstruatie. Ja. En het feit dat zoveel vrouwen dat hebben, maakt het gewoon.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het normaal is.
Nee.
En zo gaat het natuurlijk met heel veel dingen. En we willen natuurlijk gewoon evolutionair bij de groep horen. Want dat vergroot onze kans op overleving. Ja. En dat maakt ook dat het veranderen van gedrag zo ontzettend lastig is. En een van de dingen die heel bepalend is in het veranderen van gedrag, is hetgene wat het oplevert moet 2 keer zoveel zijn als de moeite die het kost. Ja. En daarom is die succeservaring in die eerste 4 weken... Ja. Super belangrijk om mensen door te laten gaan op de ingeslagen weg.
Ja, en dat is een mooie wat je noemt inderdaad. Want als je bij een iemand die binnenkomt met een hulpvraag meteen begint over, hè, we moeten genoeg discomfort creëren om gezond te zijn in deze maatschappij. Hè, wat een mooi uitgangspunt is. Maar dan slaan heel veel mensen met een hak in het zand.
Ja.
Hè, of zo van, ja hallo, discomfort, dat klinkt niet leuk. En ik vind het is heel ook fijn niet leuk. Zo. Terwijl op het moment dat je inderdaad het eerste consult inschiet op, hey, ik hoor dat je veel hoofdpijn hebt en dat je moe bent en niet gefocust. Wij koppelen dan in de intake haakjes aan. Dus haakjes zijn de dieper gelegen redenen van, hey, weet je, waarom wil je nou van je hoofdpijn af? Nou, wellicht is het, op werk ben ik niet meer gefocust, voel ik me niet meer in meerwaarde van het geheel. En thuis ben ik een super chagrijnige moeder soms en flap ik dingen uit naar mijn kinderen. Weet je, in de ideale situatie wil ik dat niet. En als je daar een eerste keer op aanslaat, inderdaad, dan haal je een mooi resultaat, een mooie succeservaring. Dan kan je na zo'n 3 of 4 weken in één keer beginnen over, hey, maar onze maatschappij, hè, is wel heel comfortabel. En dat is super fijn. Moet ook echt van genieten. Maar hoeveel discomfort moeten we nou creëren dat je er nog gezond van wordt? En dan kun je dat gesprek vaak in één keer hebben. En dan komen mensen zelf ook wel met dingen. Nou, ik had toevallig vorige week maar eens, omdat het resultaat zo goed was, toch maar eens gegoogeld op koud afdouchen. Denk, wat? Ik zei, 3 weken geleden toen we het hierover hadden, wou je dat absoluut niet doen.
Maar mensen denken ook dat als het gaat over kou als prikkel om een reactie te onderbreken, dat ze in een ijsbad moeten gaan zitten.
Ja.
Terwijl een koude douche van 15 graden is al genoeg prikkel om voldoende hormezen te doen. Het hoeft niet een ijsbad te zijn. Hetzelfde geldt voor warmte. Nou ja, warmte vinden de meeste mensen niet zo'n probleem. Dat vinden ze wel lekker.
Ja, maar hitte is weer een ander verhaal.
Ja. Ja, maar wat is hitte?
Ja,
het is gewoon erg warm.
Ja, nou ja, goed. Als ja, precies. Ja, zo kun je dat natuurlijk aankijken. Staat,
hè?
Ja. 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 En er is ook onderzoek geweest dat laat dus zien dat bijvoorbeeld, verandering is iets wat het menselijk brein eigenlijk helemaal niet zo heel erg...
Dat willen we helemaal niet.
Graag wil. Mm-hmm. En zeker niet in te grote stappen, in te korte tijd of zo. Maar er is ook onderzoek geweest wat laat zien dat, dat vond ik interessant, dat het juist toevoegen van dingen,
ja,
of het juist weghalen van dingen, dat je dat nooit tegelijk moet doen. Dus ideaal zou zijn om 3 dingen mee te geven aan je patiënt of klant om te gaan veranderen. Het te doen in de juiste stappen, in de zin van niet te grote stappen over tijd. Maar vooral ook om dus niet te zeggen van...
Je mag niet meer.
Ja, ga dit wel doen en ga dat niet meer doen. Maar geef alleen maar dingen die je toevoegt, of geef alleen maar dingen die je weglaat.
Ja.
Omdat dat dezelfde categorie is en dan weer een grotere kans heeft van slagen om een verandering door te voeren. Ja.
Het gaat altijd over toestemming. Toestemming in het brein om dingen te mogen doen. En als de verandering te groot is, dan gaat het brein in de weerstand en verander je niet.
Ja.
En ik kan beter tegen iemand zeggen van drink nou eens naast alle dingen koffie, thee en de cola die je drinkt, drink ook eens 8 glazen water op een dag. Ja, maar nee, je mag gewoon je cola blijven drinken. Drink gewoon eens 8 glazen water per dag. Ja, dan krijg je zoveel dat mensen vanzelf dingen gaan laten staan.
Ja, en ik vind communicatie daarin inderdaad top. Een keer, ik ben nog een hele jonge ouder, een dochtertje van 3 en eentje van 8 maanden. En ouders die, je bent al snel in je ouderrol getriggerd als iemand iets zegt over gezondheid of een keuze maakt die jij als ouder niet maakt, want dan moet je verantwoorden waarom je wel of niet een goede ouder bent of dat je daar niet hebt over nagedacht of wat dan ook.
En
voeding is, ja, dat is helemaal oké, maar ik vind het super interessant om te aanschouwen. Maar dan gaat het, nou ja, het zij over ranja, het zij over koekjes, het zij over dingen.
Ja, ja.
En er kan heel veel weerstand ontstaan. En een van de dingen die ik weer heb geleerd van een van onze docenten, is wel gewoon zeggen van, joh, ja, luister, ik ben met onze kinderen het meeste bezig met wat voedt in plaats van dat het vult. En het is zo'n makkelijk communicatiedingetje, maar iedereen die je dat zegt, van, goh, ben je nou meer aan het voeden of aan het vullen, dan komen mensen achteraf op terug dat zeggen, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik ben best wel veel aan het vullen. En het zegt, eigenlijk zegt het niks over een interventie of een strategie of een ding, maar omdat het soms is het zo mooi ingekleed dat als het bij de juiste persoon landt, dat die denkt, wow, maar dat neem ik mee.
Ja.
En ik heb echt al meerdere ouders ook die zeggen van, nou, we proberen toch wat meer te voeden. Heb je misschien nog tips? Ik denk, oh, dat is interessant, want we hadden een gesprek een beetje uit weerstand, maar je komt toch terug met, hè, dus het opent meer het gesprek.
Als je er eigenlijk meer betekenis aan geeft of zo.
Ja, nou, laatst had ik het erover met mijn coach, had het over van, nou ja, weet je, 80-20 en soms dan sla je wat meer door in, ja. in de ongezondere kant. Oranje Tony Chocolonies voeren bij mij de grootste afleiding daarin. Maar ook inderdaad gewoon puur in je taal, in je communicatietaal als behandelaar of trainer of naar jezelf. Maar ik mag niet meer suiker of ik kies voor gezondheid. Weet je wel, gewoon en dat zijn wel soort van affirmatieachtige dingen die in dat proces wel helpen. En dus het zal niet het enige zijn wat de oplossing is, daar geloof ik niet in. Maar als je die dingen allemaal combineert en je weet in je hoofd dat soort dingen op die manier om te kletsen, inderdaad ook een beetje dat ik mag niet of ik moet. Maar gewoon nee, ik kies voor gezondheid. Ja. Ik kies voor voeden in plaats van vullen. Je moet het niet leren loslaten, je moet het anders leren vasthouden. Dat zijn een beetje van die psycho-emotionele soort van affirmatietjes.
Tot zover omdenken de podcast.
Ja, ik mag niet.
Ja, dat heeft daar wel wat van weg.
Niet meer suiker. Dat is het brein hoort natuurlijk. Ik mag meer suiker.
Nee, brein kent het woord niet.
Nee, exact.
Ja, dat soort dingen spelen ook natuurlijk nog een rol.
Snap je? Niet. Die snappen niet.
Maar nee, toch wel.
Niet-machine niet.
Ja, naaimachine naait. Ja.
Maar daarin zie je wel. En ik vind het heel interessant. Tijdens cursus komen heel veel behandelaars en trainers ook tot de conclusie van, ik weet best wel heel veel inhoudelijk, maar ik weet het gewoon echt niet over de tafel naar die ander te brengen.
Ja.
En want we hebben het in die andere twee podcasts ook, kennis viert bij mij echt wel het hoogtij, en patronen en opstapelen en je daarin verdiepen. Maar er zijn gewoon zulke kennis inhoudelijke specialisten die zeggen van, ja, ik weet het gewoon niet makkelijk uit te leggen. Mensen gaan gewoon in een soort van verwarring naar buiten, geven me het compliment, wat weet je veel, maar ze doen niet wat er moet gebeuren.
Ja.
En dat is wel een soft skill om natuurlijk te ontwikkelen. Dat hoe je het inkleedt.
Hard facts, soft skills.
Exact.
Ja.
Ja, en als je iets wil uitleggen of een inzicht wil geven, dan maakt het natuurlijk ook nog uit dat je wel echt in staat bent om een beetje te kunnen instemmen op wie er tegenover je staat. Ik ga zelf mei dit jaar starten met NLP. Om daar wat meer tools in te krijgen. Omdat ik vind dat zij ook wel daar wel easy skills in geven. Die toch snel tot verbetering van resultaat leiden. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat ik vraag wel eens aan mijn patiënten van oké, om eigenlijk te kijken van welke input is bij jou dominant. Ben je visueel, ben je auditief of ben je kinesthetisch? Want als je natuurlijk iemand voor je neus hebt zitten die visueel is en je gaat allerlei dingen beschrijven, dan komt die uitleg misschien niet zo goed binnen als dat je het letterlijk in een tekening op het bord zou maken. En die mensen die gebruiken natuurlijk ook taal die daarbij past, hè? Die zeggen ook, ik zie het.
Mm-hmm. Ja.
Omdat het
visueel, ik hoor wat
zijn.
Je zegt.
Ja, ik voel het.
Ja.
Kinesthetisch, dus dat zijn wel dingen die ook nog een enorm verschil kunnen maken in het effect en hoe je iets dan bij iemand binnenbrengt natuurlijk.
Ja, voor mij was een echte gamechanger dit ook, in combinatie met het skill model, SCIL. En dat staat voor sensus, corpus, intellectus en lingua. En iedereen is een combinatie van die vier.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld een groep accountants of een accountant die binnenkomt, laten we even 1-op-1 doen als behandelaar. Die heeft waarschijnlijk het intellect, dus het intellectuele gedeelte, de cijfertjes en de focus daarop, die heeft hij waarschijnlijk vrij hoog. Een verpleegster.
Of hij is ongelukkig in zijn baan.
Of is heel ongelukkig in zijn baan. Ja, boer, die zou goed naast kunnen zitten. Maar een verpleegster, verzorger, iemand in het onderwijs, die heeft waarschijnlijk het sensuskant. Dus verhalen, resultaten, een beetje de tranen trekken. Die dingen, die kwam hier vandaan, die is daar. Oh echt, weet je wel, is die helemaal daar naartoe gekomen, dat resultaat, wat gaaf. Oh, dat wil ik ook. Dus dan heb je skill, sensus, meer verhalen vertellen, mensen meer meenemen in. Ik heb dit soort mensen begeleiden, dit soort resultaten. Corpus is meer, wat doe je met je lichaamshouding? Ga je spiegelen? Is iemand heel introvert? Hoe reageer je daar dan op? Veel met je handen of niet? Intellectus is inderdaad meer de wetenschap, de fysiologie, de relatie uitleggen. En de lingual, je taalgebruik. Hard, zacht, stelfiguren, gewoon alles wat je doet. En iedereen is daar een combinatie van. En tijdens een intake, als je daar je voelsprieten wat voor openlegt, dan kom je erachter van, iemand die gaat enorm goed als ik een voorbeeld geef, dus een verhaal vertel. Nou, dan moet ik zeker weten dat ik mijn intake afsluit. Met dit kan ik voor je betekenen, want ik had een klant en die lijkt wel op jou. En zo ging dat eraan toe.
Ja.
Terwijl iemand die wat meer aan de intellectus kant zit, denk je, weet je wat, laat ik me sporren met wat studietjes, of je laat af en toe eens vallen, onderzoek laat zien dat. Terwijl die persoon bijvoorbeeld uit uit verpleging, als hij alleen maar hoort onderzoek laat zien of zo werkt de darmwand of dit en zo, die denkt alleen maar joh, ik vind het helemaal niet interessant, weet je wel? Dat is gewoon totaal, daar sta je gewoon totaal de plank mis.
Ja.
En dat zijn superleuke extra skills, net als inderdaad dat audiovisueel kinesthetische verhaal. Dat zijn super mooie dingen om je bewust van te zijn, omdat klanten later heus wel merken wat hun voorkeur is.
Ja. Ja, nou ja, en ook daar creëer je dus weer meer bewustzijn. Wat uiteindelijk, daar begonnen we een beetje mee natuurlijk.
Ja, dat is wel grappig. Het zou natuurlijk een podcast zijn over chronische stress.
Ja.
En we hebben het over van alles en nog wat, behalve over chronische stress.
Dat zat ik ook net aan te denken, ja.
Maar dat geeft helemaal niks.
Dat is eigenlijk wel een beetje de vraag of dat zo is.
Nou ja, we hebben het er in het begin heel veel over gehad. En nu gaat het meer over het communiceren van...
Hoe... Ja, nou ja, maar goed. Ik denk, wat we alle drie willen is dat iedere podcast die we maken, dat die waarde geeft. En ik denk dat omdat we een beetje afgedwaald zijn van ons onderwerp, het daarom niet minder waardevol is wat we hier aan het vertellen zijn.
Nee. Absoluut niet.
En moet je geen stress van hebben.
Nee. Ja, we begonnen toch met dat cognitieve stress en bewustzijn.
Ja.
En niet bewustzijn van wat daaronder ligt. Nou, alles waar we het over gehad hebben, helpt natuurlijk wel tot een beter bewustzijn van jezelf. En zal dan ook wel stressregulerend werken.
Nou ja, bewust.
Beetje osteopaat.
Zijn.
Toch?
Misschien moeten zijn. Ja. Meer, in plaats van doen.
Ja.
I don't know. Het is wel grappig wat je verhaal wat je vertelde net, zeg maar. Dat je als behandelaar dus ook jezelf kunt aanpassen naar de leerstijl van degene die tegenover jou zit. Ik werk iets langer dan jullie. Vroeger zei ik gewoon van ja, die patiënt past niet bij mij.
Ja.
Dat is ook een manier van ermee omgaan.
Ja, die snapt het niet.
Nee, nou ja, die past niet bij mij. En ik had, we hebben in de praktijk hier, sinds corona is het allemaal wat anders, maar we hadden een osteopaat in onze praktijk die echt totaal anders werkte dan ik. En mensen die niet bij mij hoorden, pasten wel vaak bij hem en vice versa. En dat was natuurlijk top om in één praktijk te hebben. Mensen die inhoudelijk eigenlijk dezelfde achtergrond hebben, maar een totaal andere manier van communiceren hebben. En dus ik stond me hier nu dus net af te vragen, zou dat nou een verschil zijn tussen mijn generatie die dan en jullie generatie, want jullie zijn, ja Tom, jij bent 17 jaar jonger dan ik, jij bent dus 20 jaar jonger dan ik. 22. En dan weer terugvoerend, ik weet niet eens of dat in deze podcast of de vorige podcast was, zeg maar, over die millennials, zeg maar. Volgens mij deze podcast.
Deze.
Ja, ik word een beetje ouder en dan ga je dingen vergeten. Maar wij dachten daar vroeger ook helemaal niet over na. En ik weet niet wat beter of slechter is, dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou, ik vind
want ik denk daar nu wel over na. En ik doe dat nu natuurlijk ook anders dan 20, 30 jaar geleden. Maar ik vraag me alleen af...
Of het ten goede gaat van je...
Ja, van wie... of het van voordeel is, überhaupt. Want als je weet dat de leerstijl is van iemand... zou diegene met die leerstijl dan niet misschien naar iemand moeten gaan... die diezelfde leerstijl heeft? En dat is een open vraag, hè?
Ja, zeker. Ik hanteer voor mezelf altijd. Ik heb een bepaald palet... van waar mijn interesse liggen, wat ik leuk vind.
Ja.
Als ik iemand binnen die bandbreedte kan meenemen, dan neem ik hem mee.
Ja. En als, moet
als,
niet
het,
mee
als het mij meer energie kost, ik heb het idee van we staan gewoon te veel van mijn kracht. Ja. En of het nou aan mij ligt van die persoon, dat maakt me helemaal niks uit. Dan is het inderdaad van ik kan beter iemand anders.
Ja, precies.
En daar probeer ik. Tegenwoordig blijf ik daar gewoon steenvast binnen.
Nou ja, en het goede nieuws is dat naarmate je meer ervaring krijgt en dergelijke, dat die bandbreedte breder wordt.
Ja.
Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft dat mensen dat niet doen en niet constateren dat het dan niet past. Of je het nou benoemt als hij past niet bij mij of ik pas niet bij hem.
Ja.
Want indirect doe je dan hetzelfde, denk ik, qua constatering. Maar dat het ook heel erg iets te maken heeft met sociaal gewenst gedrag. Om dan toch te kijken of het misschien wel zou kunnen passen ergens in een of andere vorm die hoogstwaarschijnlijk tot... mislukking gaat leiden in die end keer op keer.
Nou ja, het grappige is dat je dus eigenlijk dat wat we dus eigenlijk zeggen is dat het van belang is om aan te geven wat je grenzen zijn, zowel als behandelaar als behandelingzoekende, zeg maar.
Ja.
En het kaderen van je grenzen is eigenlijk een manier om stress te beteugelen.
Nou, dat is een hele belangrijke, want jullie geven ook opleiding aan behandelaars. Hoeveel behandelaars en trainers zijn van die totaal goed zakken die helpen. Die ook proberen de klanten waar ze geen klik mee hebben te helpen. En hoeveel energie dat kost en hoe dat de agenda vult en hoe ze daarmee bezig zijn. En hoe het resultaat inderdaad eigenlijk altijd tegenvalt. En dat weten ze eigenlijk op voorhand al. Ja. Maar toch stappen ze elke keer met een poot weer in diezelfde valkuil. Dus daar is dat wel een belangrijk thema.
En als je dan gaat kijken naar de persoon die daar dan toch wel graag wil helpen en dergelijke. Dan zie je toch vaak ook specifieke kenmerken van zo'n persoon die vaak een people pleaser is en et cetera. En ik denk dat het misschien iedereen die in de gezondheidszorg werkt ergens ooit een pleaser is geweest. Anders had ze misschien een andere richting gekozen. Maar ja, soms word je wat wijzer onderweg.
Ja, maar dat zit volgens mij ook heel erg in de KPNI noemen ze dat reward deficiency syndrome. Hoef nu niet diep op in te gaan. Maar dat syndroom dat begint in de basis bij het feit dat liefde
verdient.
Zeg je?
Dat liefde verdiend moet worden.
Nee. Dat liefde van een kind naar een ouder onvoorwaardelijk is. Mm-hmm. En het ook in veruit de meeste keren onvoorwaardelijk zou moeten terugkomen. Liefst 100%. Voor zover dat misschien wel of niet haalbaar is. Maar dat dat vaak niet zo is. Dat vaak ouders voorwaardelijke liefde hebben. Ja. Want als jij niet dan... Er zitten altijd voorwaarden zijn.
Ja, je bent pas goed als je op tijd in de auto zit. Als je nu met je haar laat borstelen.
Terwijl dan kan een kind natuurlijk...
Nee, straks snoepje. Ja. Oh nee, suiker deden we niet.
Nog helemaal niet...
Krijg straks een stukje avocado.
Ja, precies. Dan kan een kind natuurlijk nog helemaal niet bewust. Want die kent nog geen ethiek en goed en kwaad. Dat moet je leren. Dat moet je juist van je ouders leren. Dus er ontstaat dan een reward deficiency, zo noemen ze dat. Omdat je eigenlijk niet beloond wordt voor jouw onvoorwaardelijke uiting van liefde naar je ouders. En als die deficiency ontstaat, dan ontstaat er eigenlijk op dat moment al neuroanatomie die tot please gedrag predisponeert. Volgens mij is dat ook echt een mega belangrijke ding. Misschien wel aan het worden of altijd al geweest. En ook in het ontstaan van, dat is wel weer grappig dit, in het ontstaan van verslavingsproblematiek. Dus die drang naar dan rewards die eigenlijk niet op dezelfde manier belonen als dat onvoorwaardelijke liefde doet, maar elke keer weer opnieuw gepakt moeten worden.
Ja,
in de vorm van bepaald gedrag.
Mm. Ja, dan zie je vaak dat, stel je voor, je hebt het gevoel dat je kramp hebt omdat je tekort hebt aan magnesium. Dus je hebt een spontaneous physical activity nodig om op zoek te gaan naar magnesium. En je loopt voorbij de koelkast. Geen magnesium, maar wel een bossenbol. Dan krijg je een reward die op dat moment niet de oplossing is voor het probleem.
Ook dat, ja.
En dan in het geval van verslaving is het vooral volgens mij dat je wel de dopamine krijgt van er is een oplossing. Maar niet het vastmaken naar de prefrontale cortex met morfine. Dat het daadwerkelijk de oplossing is. Dus ga je iedere keer opnieuw op zoek naar die dopamine hit. Die je dus als reward krijgt. Terwijl je de oplossing niet vindt.
Ja, en er is ook nog een verschil. Ik vergeet altijd hoe dat precies zit. Maar die dopamine komt dan op een andere kern aan. Ja, dan dat die zou moeten aankomen.
Een andere receptor.
Ja, geeft een want more in plaats van een soort van... Oh. Voldaan gevoel. Maar volgens mij ontstaat hier ook heel erg in de basis. Want daar ging het natuurlijk over. Ook over dat gedrag. Please gedrag. En niet in lijn voor jezelf kiezen voor. Die klant neem ik wel, die niet. Maar ik wil graag helpen. Ik wil graag dopamine. Omdat het mezelf eigenlijk een reward geeft.
Kortom.
Begin van het leven is belangrijk.
Gewoon stress begin is van het leven is belangrijk.
Stress is goed.
Ja. Hoe dan ook.
Zeker.
Dat is goed. En inderdaad, maar we hebben het helemaal niet, dat is wel leuk, we hebben het helemaal niet super in de diepte op teruggegaan, maar hoe bevoorrecht zijn we om te genieten van zo'n maatschappij waar alles kan. En als we daarin gezond willen blijven, hoeven we eigenlijk maar relatief weinig discomfort op te zoeken. Als je daar gewoon naar kijkt. Mensen vinden het allemaal op voorhand heel extreem. Maar ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad, maar ik heb het wel op verjaardagen dan. Zijn er soms van die gesprekken, wow Timo, hoe doe je dat allemaal? En dat, en het ondernemen en zus, en dan ook nog sporten en dingen. En aan de andere kant vinden ze dan heel raar dat je soms het koude water ingaat. Of ja. Ik denk van ja, dat is een hele rare. Ja, ik ben er ook niet helemaal uit. Ik vind het een heel raar observatievermogen van iemand. Van, oh ja, ik vind dat heel gek wat je doet, maar ik bewonder dat heel erg wat je doet. Terwijl ze echt onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Zeg maar.
Ja, nou ja, dat is het gevolg van het feit dat we meer kennis hebben dan de gemiddelde mensen. En als ik naar mezelf kijk, ik ga bijvoorbeeld 2 tot 3 keer in de week naar de sportschool. En ik ga 2 tot 3 keer in de week hardlopen. Oh. En als je mij 10 jaar geleden had gekend, dan had je gezegd van, wat, jij? Maar ja, meer kennis. Ja. Laat je keuzes maken die je anders misschien niet zo gauw zou hebben gemaakt. En voor mij is dat redelijk non-negotiable. Ik bedoel, wij kunnen op maandag hier afspreken, maar je gaat eerst trainen.
Ja. Ja, en als routines eenmaal routines zijn,
ja.
Dan...
Ja, en tot die routines te komen, wat je heel mooi zegt, is ook een mooie afsluiter, denk ik. Als je kijkt naar wat de gemiddelde persoon die bij ons komt aan kennis heeft over gezondheid, vitaliteit, hoe het maar zou mogen heten, dan is het over het algemeen nul. Mm-hmm. Dat is nooit ergens op gebaseerd.
Nee.
Dus meer kennis vergt ook wat meer bewustzijn. Maar op het moment dat je wat meer kennis doet, ja, dan kun je het niet meer zien.
Nee.
Dan ga je er vanzelf naar handelen.
Ja, once you see it, you cannot unsee it.
Ja.
Zullen we de wereldberoemde vraag ook maar aan Timo stellen dan, of niet?
Nou ja, als je duidt op de vraag, Timo, wat doe jij om metabool gezond te blijven?
Ik blijf dicht genoeg bij mijn setpoint.
Oké. Very, very, very cryptical.
Voor mij betekent dat dus, het setpoint zijn voor mij de 6 domeinen. Slaap, stress, voeding, bewegen, ademhaling en het immuunsysteem. En ik wijk daar vanaf om lekker te genieten van wat er is. Ik maak ook fouten, ook op stress en dingen dat ik een tijd ergens tegenaan loop.
Fouten is al een woord wat je gebruikt.
Ja, dat is een interessant woord. Hè? Maar zo, ik bedoel dus met dicht bij het setpoint blijven,
ja.
Is van alles genieten, maar gezondheid prioriteren, zodat je er ook van kunt genieten.
Ja, de vraag is dus, moeten we het altijd over homeostase hebben, of moeten we een groot allostatisch vermogen hebben?
Diep.
Doe mij dat laatste maar.
Mij ook. Ja. Tot over 2 weken.
Top.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.